onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zetten wij, gemeente, deze dienst voort door met elkaar te zingen van Psalm 118, het 12e vers. Dit is de dag, de roem der dagen die Israëls God geheiligd heeft. Laat ons verheugd, van zorg ontslagen, hem roemen die ons blijdschap geeft. Och Heere, geef thans uw zegeningen. Och Heere, geef heil op deze dag. 12e vers van Psalm 118. Luisteren we deze morgen met eerbied en aandacht naar Gods heilige wet. Daarna zingen we van Psalm 70, het derde vers. Ik ben noodruftig, arm en naakt. O God, mijn helper uit ellende, haast u tot mij. Wil bijstand zenden. Uw komst is het die mijn heil volmaakt. Daarna wordt u gelezen uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas. Hoofdstuk 2, vers 1 tot en met 16... En vervolgens ook uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes, hoofdstuk 6, vers 41 tot en met 52. Als schriftlezing wordt u dus genoemd Lucas 2, 1 tot en met 16, Johannes 6, vers 41 tot en met 52. Nadat we geluisterd hebben naar Gods heilige wet en gezongen hebben van Psalm 70, vers 3.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn ossen, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Genoemd te lezen Lucas 2, de eerste 16 verzen. En het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus, dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Cyrenius over Syrië stadhouder was. En zij gingen allen om beschreven te worden en iegelijk naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea tot de stad Davids, die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis en het geslacht Davids was, om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, dewelke bevrucht was. En het geschiedde als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon, en wond hem in doeken en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. En er waren herders in diezelfde landstreek zich houdende in het veld, en ze hielden de nachtwacht over hun kudde. En zie, een engel des Heeren stond bij hen, en de heerlijkheid des Heeren omscheen hen, en zij vreesden met grote vrezen. En de engel zeide tot hen: Vrees niet, Want zie, ik verkondig uw grote blijdschap die alle volken wezen zal, namelijk dat u heden geboren is de zaligmaker, welken is Christus de Heere in de stad Davids. En dit zal u een teken zijn, gij zult het kindeke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe. En van stonde aan was daar met de engel een menigte des hemelse heerlegers, sprijzende God en zeggende, ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. En het geschiedde als de engelen van hen weggevaren waren naar de hemel, dat de herders tot elkander zeiden, laat ons dan heen gaan tot Bethlehem, en laat ons zien het woord dat er geschied is, hetwelk de Heere ons heeft verkondigd. En zij kwamen met haast, en vonden Maria en Jozef, en het kindeke, liggende in de kribbe. Vervolgens lezen u Johannes 6, de verzen 41 tot en met 52. De Joden dan murmureerden over hem, omdat hij gezegd had, ik ben het brood dat uit de hemel nedergedaald is. En ze zeiden, is deze niet Jezus, de zoon van Jozef, wiens vader en moeder wij kennen? Hoe zegt deze dan, ik ben uit de hemel nedergedaald? En Jezus antwoordde dan en zeide tot hen, murmureert niet onder elkander. Niemand kan tot mij komen, tenzij dat de Vader die mij gezonden heeft hem trekken, en ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Er is geschreven in de profeten, en zij zullen alle van God geleerd zijn, een iegelijk dan, die het van de Vader gehoord heeft en geleerd heeft, die komt tot mij. En niet dat iemand de Vader gezien heeft dan die van God is, deze heeft de Vader gezien. Voorwaar, zeg ik u, die in mij gelooft, heeft het eeuwige leven. Ik ben het brood des levens. Uw vaders hebben het manna gegeten in de woestijn, en ze zijn gestorven. Dit is het brood dat uit de hemel nederdaalt, opdat de mens daarvan eten en niet sterven. Ik ben het levende brood dat uit de hemel nedergedaald is. Zo iemand van dit brood eet, die zal in de eeuwigheid leven, en het brood dat ik hem geven zal, is mijn vlees, hetwelk ik geven zal voor het leven der wereld. De Joden dan streden onder elkander, zeggende, hoe kan deze ons zijn vlees te eten geven? Tot zover de schriftlezing.
De tekst voor de prediking op deze eerste kerstdagmorgen vindt u in de eerste schriftlezing, Lucas 2. En daarvan enkele woorden uit vers 7. Lucas 2, enkele woorden uit het midden van vers 7, daar luidt Gods woord en onze tekst. En legde hem neder in de kribbe. Tot zover. We willen de Heere eerst bidden om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Heere, laat het een wonder zijn in onze ogen dat u ons gespaard hebt. In een week die stond in het teken van de onrust wanneer we letten op het wereldgebeuren. We hoorden van allerlei ingrijpende dingen. En u hebt ons nog gegeven dat we er vanmorgen mogen zijn en dat we vanmorgen ook hier mogen zijn onder de prediking van het evangelie van een geboren zaligmaker voor verloren zondaren. Heere, wilt u ons geven dat op te merken? En wanneer we u deze dingen noemen, dan bidden we u tegelijkertijd, ontfermt u zich over deze wereld die bloedt uit duizend wonden. Een wereld die zo duidelijk vertoont de sporen van de zonde. Wie zijn wij mensen toch voor elkaar geworden? Heere, wees met allen die gewond raakten bij de aanslag. Wilt u vertroosten degene die treuren over het verlies van geliefden? En wilt u geven, Heere, dat te midden van alle duisternis en alle donkerheid en alle gevaren die er niet alleen zijn van de kant van mensen die haat zaaien en die geweld prediken en dat geweld ook aanrichten, maar die er ook zijn gevaren van de kant van de vorst der duisternis die doorgaat om mensen in de duisternis te houden en om mensen dat ene licht, dat licht der wereld, die zonne der gerechtigheid te onthouden. Heere, geeft u dat we te midden van al die gevaren mogen zien op datgene wat ook vandaag alleen tot onze vrede kan dienen. En dat is dat kind dat u hebt willen neerleggen in de kribbe. Wil ons deze morgen onder de prediking brengen bij het wonder van dat heilsfeit. Dat u, Heere, lang voordat mensen ooit vanuit u zouden gaan vragen naar een borg, zelf hebt gevraagd naar een borg. Wie is hij die met zijn hart borg zou worden? Geef ons, Heere, gebracht te mogen worden bij het wonder van die gekomen zaligmaker. En trekt u ons deze morgen door het werk van uw Heilige Geest tot bij de kribbe, om een blik te werpen in die kribbe op hem die gekomen is als het brood des levens om hongerigen te voeden en om doodschuldigen het leven te geven. Ik ben het brood des levens. Heere, u kent ons zoals we hier vanmorgen zijn gekomen. U weet van degene die met geestelijke honger naar de kerk gekomen zijn. Wilt u hongerigen met goederen vervullen, Heere? En wilt u ze zelf dichtbij brengen? U kent degene die met een beschroomd hart in de kerk zitten. Die weten van dat verlangen. Die weten van het feit dat u zo onmisbaar nodig bent in hun leven. En voor wie het toch de vraag is, o zal het voor zo'n doorbrenger als ik ben, zo'n schuldenaar als ik ben nog kunnen. U kent degene die in hun leven genade hebben ontvangen en die juist toch weer bij vernieuwing die vraag in hun hart kennen. Heere, wilt u ze de plaats wijzen waar u ook vanmorgen te vinden bent en waar u zichzelf nog wegschenken wilt. U weet ook van degene die hier vanmorgen gekomen zijn en voor wie de kerkgang ook op de eerste kerstdag en op deze zondag niet meer was dan enkel een gewoonte. Heere, dat is wel een teken van onze dwaasheid en van onze blindheid en van onze verachting van u. Maar u kunt het anders maken, Heere. Wil het uit genade anders maken. Wil daarvoor deze morgen uw eigen woord nog gebruiken. En wilt u zo uw woord zegenen. En wilt u zo de hemelen scheuren en nederkomen. Heere, wil aan allen denken zoals we hier zijn. U kent ons niet alleen naar onze geestelijke toestand, maar u kent ons ook in onze tijdelijke moeite en zorgen. En we bevelen de zieken van harte aan u aan, ook degene die staan voor een opname in het ziekenhuis, of althans voor onderzoeken in het ziekenhuis. Wilt u met hen zijn? Gedenk hen die met ziekte te maken hebben, soms al erg lang, soms ook in een ernstige mate. Wilt u hen kracht en geduld en boven alles genade geven? Wees met degene die ondanks die omstandigheden vanmorgen in de kerk kunnen zijn en we zeggen u daar dank voor. Maar gedenk bijzonder ook degene die niet in de kerk kunnen komen, al zo lange tijd niet. We denken ook aan onze broeder van Leeuwen, Heere, wees met hem. En wil ook hem uw zegen schenken. Wees met andere ouderen en zieken van de gemeente. Ook met degene die wij zo makkelijk kunnen vergeten. Maar Heere, U weet alle dingen. Wilt U zorgen voor hen die het psychisch moeilijk hebben? U weet van de onbegrepen wegen die mensen moeten gaan. Wilt U, Heere, daarin ondersteunen? En wilt U uw licht geven in alle duisternis die zich kan laten gelden? Wees met de rouwdragenden, met de eenzamen, degene die het juist op een dag als deze zo pijnlijk moeten ondervinden dat ze alleen zijn. Heere, bij U is troost, bij U alleen. En wilt U die troost nog geven? En de diepste troost wordt toch daar gevonden, Heere, waar U een arme zondaar troost vanuit Uw Zoon, de Heer Jezus Christus. U weet, Heere, wat daarvoor nodig is, vanmorgen ook onder ons. Wil het ons schenken en geeft U dan wat nodig is bij het spreken en bij het luisteren. Wij kunnen vanuit onszelf niets, Heere, en wij hebben ook niets verdiend. Dat moeten we ook voor U belijden. Onze gedachten en onze woorden en onze daden, ze zijn zo getekend door de zonde, door de oppervlakkigheid, door de aardsgezindheid. En als het anders is, dan is het genade van U. Maar Heere, zelfs na ontvangen genade moeten degenen die U kennen en vrezen zichzelf er zo van beschuldigen, juist zo van beschuldigen, dat ze uit de aarde aard zijn en dat ze zichzelf ook niet in de gestalte kunnen brengen om kerst te houden. En U kent ook degenen die zo vanmorgen naar de kerk gekomen zijn, die het op de kalender hebben gezien, 25 december... de herdenking van Uw komst in het vlees, en die bij zichzelf alleen maar vlees aantreffen. O Heere, nu bent U gekomen in het vlees. Nu bent U gezonden, zegt Uw knecht Paulus, in de gelijkheid des zondigen vleeses. En daarom zal het nog kunnen dat U vanmorgen zondaren opraapt uit het stof. Daarom zal het ook nog kunnen dat U degenen van wie hun ziel kleeft aan het stof aanziet. En dat U ze een ogenblik het hoofd opheft. En dat U ze Uw gunst doet aanschouwen. Heere, wil dat nog doen. Uw naam zal erin verheerlijkt worden. En de zaligheid van zondaren zal daarin liggen. En daar bidden we U om en daar pleiten we op deze morgen. Laat Uw naam verheerlijkt worden en ze wordt ten diepste toch alleen verheerlijkt in Uw eigen werk. Wil dat dan doen, Heere, door Uw geest. Sterk allen die een taak hebben in deze dienst. Zegen Uw woord ook op alle plaatsen waar het mag uitgaan en op alle plaatsen waar mensen met ons verbonden zijn om dat woord te horen. Gedenken ieder en schenk ons Uw genade om Christus wil. Amen. De lofzang van Zacharias, het eerste en het tweede vers willen we gaan zingen. Lofzang van Zacharias 1 en 2. Er zijn deze morgen 3 collecten. De eerste voor de eredienst. De tweede collecte is voor evangelisatiedoeleinden in Gent. En de derde collecte na het amen van de prediking is voor Algemene Kosten Kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Van de lofzang van Maria willen wij het derde en het zesde vers zingen in antwoord op de prediking 3 en 6. Van de lofzang van Maria, hoe heilig is zijn naam. Laat volk bij volk tezaam barmhartigheid verwachten. En ook hij heeft na lang geduld met goederen vervuld der hongerigen monden. Geliefde gemeente, een kribbe. Wat dat is, weten de kinderen in de kerk waarschijnlijk ook wel. Dat is zo'n voerbak voor de dieren die je vandaag de dag soms nog kunt zien ergens in het veld of op een boerderij. In ons land vaak gemaakt van hout. In het land van de Bijbel vaak gemetseld met stenen en met leem. En zo'n kribbe in het land van de Bijbel vond je die op verschillende plaatsen. Die vond je in een stal of in een grot. Want in het land van de Bijbel brachten de herders bij slecht weer hun schapen ook wel onder in een grot. Maar soms stond zo'n kribbe ook in een armoedig huisje. Want de huizen van de allerarmsten in Israël bestonden slechts uit één vertrek. Met boven een iets hoger gelegen gedeelte waar de mensen woonden. En dan 2-3 trapjes naar beneden, een iets lager gedeelte. En daar stonden bij slecht koud weer de dieren. En dan halverwege zo'n vertrek, aan de muur, zo ter hoogte van dat trapje, waren dan 1 of 2 voerbakken, kribben, voor de dieren gemaakt. Zo krijgen we gaandeweg een klein beetje een beeld van de plaats waar de Heer Jezus geboren is. Of dat nu precies in een stal geweest is, of in een grot, of in een armoedig huisje, dat weten we eigenlijk niet, dat staat zo niet nadrukkelijk in de Bijbel. Maar in ieder geval wel in 1 van die 3 plaatsen, want hij wordt gelegd in een kribbe. En dat is de tekst voor vanmorgen. Zij legde hem neder in de kribbe. Dat lijkt een onbelangrijke bijzonderheid, een onbelangrijk detail. En toch, daar ligt een prediking in. En wat die prediking is, dat willen we met Gods hulp deze morgen gaan beluisteren. Als we stilstaan bij het kind in de kribbe. Dat is het thema voor de preek. Het kind in de kribbe. 3 gedachten. Allereerst de vernedering die hij leidt. Want het is nogal wat om na je geboorte in een kribbe neergelegd te worden. In de tweede plaats het voedsel dat hij schenkt. Want Christus wordt als het brood des levens neergelegd in een voerbak. En tenslotte de vindplaats die hij kiest. Want het woord kribbe wordt in Lucas 2 3 keer gebruikt. En het wordt tot 2 maal toegenoemd in het verband van het zoeken en het vinden. Gij zult het kindeke vinden liggende in de kribbe. Wel de Heere geven dat dat vanmorgen ook mag gebeuren. In uw, in jou, in mijn leven. Voor het eerst, ge zult het kindeke vinden in de kribbe. Of ook bij vernieuwing. Opnieuw gebracht bij Bethlehems kribbe. Om zaligheid te zien in diegene die de zonne der gerechtigheid is, het brood des levens, het licht der wereld, in wie nu alles te vinden is voor een arme zondaar. Dus nog een keer de 3 punten, de vernedering die hij leidt, het voedsel dat hij schenkt en de vindplaats die hij kiest. Wij hebben de bekende woorden van Lucas 2 weer gelezen, gemeente. U hebt ze, zeker wanneer u ouder geworden bent, al heel vaak gehoord. En toch is het een wonder, datgene wat we hier lezen. Dat de Heer Jezus in Bethlehem geboren wordt. Want als u Lucas 1 zou lezen en u let even op de figuur van Maria. Als u Matthäus 1 zou lezen en u let even op de persoon van Jozef. Dan krijgt u de indruk dat geen van beiden er aanvankelijk aan heeft gedacht. Aan die oude woorden, al door de profeet Micha gesproken. Dat de zaligmaker in Bethlehem geboren moest worden. U vindt ze aanvankelijk niet van plan om naar Bethlehem te gaan. En dat ze dan toch gaan naar Bethlehem, dat is omdat de Heere hen zelf als het ware bij de hand neemt. En daar gebruikt de Heere zijn wonderlijke leiding voor. De leiding die begint in Rome. Bij de machtigste man uit die tijd. De verhevene, de aanbiddelijke Augustus, de keizer. De man die als een god vereerd werd. Daar begint de Heere. Want de Heere brengt Augustus tot het voornemen om zijn onderdanen, de inwoners van zijn rijk, zich te laten inschrijven met het oog op een belasting die hij wil heffen. Er ging een gebod uit van de keizer Augustus dat de gehele wereld, het hele Romeinse Rijk, beschreven, ingeschreven moest worden. Augustus zou wel gedacht hebben, dat zijn mijn eigen voornemens. Maar het was de Heere die het hart van de koningen en ook van deze keizer neigde als waterbeken. Om zijn raad te vervullen. Want Jozef en Maria moesten naar Bethlehem. Want het was die plaats die aangewezen was als de geboorteplaats van de zaligmaker. En dan gaan ze op weg, Jozef en Maria, en ze komen na een reis in Bethlehem. En dan staat er in vers 6, het geschiedde als ze daar waren, dat de dagen vervuld werden, Maria's dagen, maar ten diepste Gods dagen die vervuld werden, dat ze baren zou. En dan gebeurt dat wonder. Dan gebeurt er dat grote wonder dat Gods Zoon in het vlees komt. Hij die van eeuwigheid de Zoon van God, ja God zelf is. Hij blijft God en hij wordt mens. Hij neemt het menselijk vlees en menselijk bloed aan uit de maagd Maria. Hij wordt de mensen in alle dingen gelijk uitgenomen behalve de zonde. Ze baarde haar eerstgeboren zoon. Daar begint het. Nee, eigenlijk moet ik het nog anders zeggen. Eigenlijk natuurlijk al zo'n 9 maanden eerder. Als Maria als het kindeke in Maria's schoot ontvangen wordt van de Heilige Geest. Daar gebeurt het eigenlijk. Daar neemt hij de menselijke natuur aan. Zo klein, zo pril. Maar vanaf het allereerste en vanaf het allerprilste begin is hij mens geworden. Zonder zonde. Daarom kunnen mensen zalig worden. Omdat hij vanaf het allereerste begin mens geworden is. Daarom kunnen kleine kinderen nog zalig worden. Daarom kunnen zelfs ongeboren kinderen zalig worden. Zult u daar, wanneer je een kindje mag verwachten, en er zijn er meerdere in onze gemeente voor wie dat geldt, maar zul je daar ook om bidden? Zult u er als grootouders om bidden? Heere, mag mijn kindje, zo jong, ongeboren nog, maar liggen voor rekening van diegene die mens wilde worden in de schoot van Maria. Want dat is nodig voor het kleinste kind. En voor de oudste grijzaard die vanmorgen onder ons is, of die met ons meeluistert. Zij baarde haar eerstgeboren zoon. En ze wond hem in doeken. U weet nog wel van vorig jaar wellicht, dat was de gewone verzorging van een klein kind. Ook daarin blijkt dat de Heer Jezus de mensen in alles gelijk geworden is. Hij wordt in doeken gewonden. Hij wordt, we zouden vandaag zeggen, ingebakerd. En als Maria dat gedaan heeft, die jonge moeder van een jaar of 16, 17 hooguit, dan gaan haar ogen zoekend door dat armoedige vertrek waar ze zich bevindt. Want haar kleine kindje moet naar zijn menselijke natuur gaan rusten, gaan slapen. En zelf moet ze ook rusten. Maar waar zal ze haar kind neerleggen? En ze kijkt eens hier, daar, en dan blijft haar oog rusten op die kribbe daar, halverwege het vertrek. Een gemetselde voederbak voor de dieren. En daar legt ze dan haar kind, Gods zoon, neer. En legde hem in de kribbe. Dat is een vernedering geweest voor de Heer Jezus. Het is alweer een paar jaar geleden dat wij op een zomerse dag fietsten langs de Waddendijk in Friesland. En als u daar ooit geweest bent, dan weet u wel dat daar langs die dijk op allerlei plaatsen schapen grazen. En van tijd tot tijd kunt u daar dan ook een drinkbakje voor de schapen aantreffen. Het was op een warme dag dat we daar waren en het drinken was op. En je fietste van het ene drinkbakje naar het andere en je zag daar het water wel. Maar niemand die het in zijn hoofd haalde om uit zo'n drinkbakje voor de dieren te gaan drinken. Want dat is voor de schapen. Beeld in onze tekst wijkt daar maar iets van af. Een voederbak, een voerbak voor de schapen, voor het vee. En toch, in zo'n vuile, onreine voerbak wordt de Heer Jezus Christus, wordt de Zoon des mensen, wordt de Zoon van God neergelegd. En zij legde hem in een kribbe. Dat is vernedering geweest voor de Heer Jezus. Dat is zeker vernedering geweest als we nog een stukje doorlezen in onze tekst. Want er staat in vers 7... En legde hem neder in de kribbe. Waarom? Waarom daar? Omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. Daar hadden Jozef en Maria dus wel aangeklopt. Daar hadden ze wel gevraagd om onderdak. In de herberg, in de overnachtingsplaats voor reizigers, zoals die in Bethlehem te vinden was. Maar er was voor Jozef en Maria geen plaats. Misschien was die herberg overbezet. Misschien was het ook bepaald de gelegenheid niet voor Maria, die hoogzwanger was, om daar te verblijven. Geen plaats voor hen lieden. Maar ten diepste, en dat is toch wat het woord van God steeds aangeeft, ten diepste geen plaats voor Christus. Zij legde hem neder in de kribbe. Waarom? Omdat er voor hem geen plaats was in de herberg. Geen plaats. Dat is het refrein. Het telkens terugkerende refrein in het leven van de Heer Jezus geweest. Geen plaats. Geen plaats in de herberg. Straks, en daar hopen we vanmiddag als de Heer het geeft over te horen, geen plaats meer in de kribben en zelfs geen plaats meer binnen de landsgrenzen van Israël, want dan moet de Heer Jezus vluchten over de grenzen van Israël heen naar Egypte. En als de Heer Jezus groter geworden is, volwassen geworden is en hij gaat op een zeker moment naar de synagoge in Nazareth, dan is ook daar geen plaats voor hem. Dan willen ze hem van de steilte van de stad werpen. Geen plaats voor zijn woorden. Als de Heer Jezus met zijn discipelen door het land van Israël trekt, dan zegt hij op een bepaald moment: de vossen hebben holen en de vogels van de hemel hebben nesten. Maar de Zoon des Mensen heeft niet, geen plaats waar hij het hoofd kan neerleggen. En dat wordt het meest waar. Ja, zegt u het maar, waar wordt dat het meest waar? Geen plaats op Golgotha. Als hij daar hangt, tussen hemel en aarde, aan het kruis. Als de hemel zegt, als God in zijn toorn over de zonde zegt tegen zijn Zoon, geen plaats. En als zondaren op de aarde tegen hem zeggen, geen plaats. En hij daar hangt in die plaats tussen de hemel en tussen de aarde aan het vloekhout van de schande. Dan wordt het in de diepste zin van het woord waar, geen plaats. Hoe is het vanmorgen met ons, gemeente? Eerste kerstdag 2016. Laten we niet vergeten dat datgene wat de Heer Jezus hier moet ondergaan, datgene is wat het loon vormt op de zonde. Weet u wat het loon is op de zonde? Twee woorden. Geen plaats. Geen plaats meer in het paradijs. Geen plaats meer in de hemel. Geen plaats meer bij God. Geen plaats meer onder de prediking van het kerstevangelie, wat je 15, 16, 20 jaar hebt mogen horen, of u misschien wel 50 of 80 jaar hebt mogen horen. Maar het loon op de zonde is geen plaats. Zelfs geen plaats in het land der levenden. Want de bezoldiging van de zonde is de dood. En nu wij vanmorgen, waar zijn we nog? We zijn nog in het land der levenden. De Heere heeft ons nog gespaard. Terwijl er ook in de achterliggende week mensen op het alleronverwachtst uit het leven werden weggerukt. En wij hadden boven hen geen plaats verdiend hier op de aarde, in het land der levenden. En toch krijgen we het nog van de Heere. En we zijn vanmorgen onder de prediking van het kerstevangelie niet verdiend. En toch geeft de Heere ons nog een plaats. Ik vraag het ook aan mezelf. En ik vraag het aan u, is het ons al wel eens een wonder geworden? Nee, is het ons vanmorgen een wonder? Plaats onder het woord. Maar dan nog een vraag. Is er nu in uw hart, is er nou in jouw hart ook plaats voor het woord? Voor het woord van Lucas 2 en voor het woord van de prediking. Dieper nog, meer nog, is er plaats voor het vlees geworden woord. Voor de Heer Jezus Christus. Is er plaats voor hem die God de Vader in zijn oneindige barmhartigheid wilde neerleggen in een kribbe? Is er plaats voor hem? Of Zit je vanmorgen in de kerk en kun je je hart er maar niet bij krijgen? Gaan alle dingen eigenlijk wat aan je voorbij en gaan de woorden wat over je heen? O, laat er dan toch het gebed zijn, Heere, al heb ik het niet verdiend. Maar maakt u, die mij zo onverdiend plaats gaf onder uw woord, maakt u in mijn hart plaats voor dat woord. En maakt u in mijn hart plaats voor uw Zoon, voor de Heer Jezus Christus. Opdat er ruimte mag komen, opdat er plaats mag komen voor Hem, opdat Hij in mijn hart kan worden gelegd. Of zijn er vanmorgen ook onder ons mensen, die van zichzelf misschien niet zo zullen zeggen dat er in hun hart wel plaats is voor Christus, die juist hebben moeten leren dat er geen plaats is voor Christus, maar die toch naar hem hongeren, die vanmorgen toch naar de kerk gekomen zijn met het gebed: Heere, uw komst is het die mijn heil volmaakt, haast u tot mij, wil bijstand zenden. Want dan predikt de kribbe van Bethlehem en dan predikt het kind in de kribbe ons vanmorgen ook nog iets anders. Het voedsel dat hij schenkt, onze tweede gedachte. Christus neergelegd in een kribbe. Is dat nou maar iets onbetekenends? Is dat nou maar een detail waar we verder geen aandacht aan hoeven te besteden? Of zouden we toch nog dieper moeten zoeken en dieper moeten graven in onze tekst van vanmorgen? Als we toch geloven en belijden, en dat geloven we toch, dat alle bijzonderheden in de weg die de Heer Jezus is gegaan, bijzonderheden waren die door God besloten waren. Als we geloven en belijden, en dat geloven we toch ook, dat de woorden waarmee het evangelie beschreven wordt door de Heilige Geest zijn ingegeven. En dat er soms zoveel troost ligt in hele kleine woordjes, zou er dan nog niet iets meer kunnen liggen in het feit dat de Heer Jezus, niet maar gelegd wordt in een hoekje van dat armoedige vertrek, maar dat hij gelegd wordt in een kribbe. Een voerbak. De bak waar het voedsel wordt neergelegd. Zou dat niet een onderstreping zijn van de kerstprediking die de Heer Jezus Christus zelf heeft laten klinken? Want Christus heeft het kerstevangelie ook gepreekt. We hebben daarvan gelezen in onze tweede schriftlezing, Johannes 6. Daar predikt hij zichzelf bij herhaling als het brood des levens. Kijk, dat is ook iets wat ligt in die aanduiding en legde hem neder in de kribbe. Christus is, wie is hij? Hij is het brood des levens. Zo wordt hij vanmorgen ook gepredikt. Zo predikte hij zichzelf in die synagoge in Capernaum waar het in Johannes 6 over gaat. En als hij zichzelf dan zo preekt, en u moet dat op een ander moment in deze kerstdagen nog maar eens voor uzelf aandachtig nagaan in de Bijbel. Maar als hij zichzelf dan zo preekt, dan predikt hij het wonder van de drie enige God. Dan predikt hij de onbevattelijke genade van de Vader. Want dan zegt de Heer Jezus het in die synagoge: mijn Vader geeft u het ware brood uit de hemel. Moeten we niet aan voorbij luisteren, gemeente vanmorgen? Want dat is een ontzaggelijk groot wonder. Mijn Vader geeft u het ware brood uit de hemel. God heeft gezien naar zijn mens op de aarde. En hij heeft zijn mens gezien gevallen. In de duisternis. In de zonde. In de overtreding van de wet. Misschien heeft hij u zo in de achterliggende week wel gezien. in de duisternis, in de zonde, in de overtreding van zijn heilzame geboden. En nu heeft die God, op wie wij alles tegen hebben, en die naar recht op ons ook alles tegen moet hebben, nu heeft die God zijn Zoon gegeven uit de hemel. Er staat wel in onze tekst, en zij legde hem neder in de kribbe, en dat is natuurlijk waar. Maar achter het feit dat Maria haar Zoon in de kribbe neerlegt, staat het wonderlijke feit dat God de Vader zijn Zoon legt in de kribbe als het brood des levens. Mijn Vader geeft u dat ware brood. Weet u voor wie dat een moedgevend woord wordt? Voor mensen die leren dat God naar recht tegen hen moet zijn. Voor mensen die vanmorgen misschien ook wel met een bevend en vrezend hart naar de kerk gekomen zijn. Kan ik wel voor God bestaan? Ik kan niet voor God bestaan. En hij moet tegen me zijn. En zijn toorn en zijn heiligheid en zijn rechtvaardigheid, ze jagen u schrik aan. Maar zie eens wat die heilige en die rechtvaardige God nu in zijn oneindige barmhartigheid ook gedaan heeft. Mijn Vader geeft u het ware brood uit de hemel. God de Vader legt zijn Zoon in de kribbe. In de vernedering. Christus predikt niet alleen zijn Vader, maar Christus predikt ook zichzelf als hij spreekt over het brood des levens. Want hij zegt het daar in de synagoge. Tel u het nog maar eens een andere keer in Johannes 6. Hij zegt het keer op keer. Ik ben het brood des levens. Dat zegt hij vanmorgen in de prediking van het evangelie ook. Ik ben het brood des levens. Wie in mij gelooft, zal leven. Ik geef mijn vlees te eten aan de wereld in hetzelfde gedeelte. Christus biedt zichzelf aan als het brood des levens aan hongerigen. Aan mensen die in de dood liggen. Want hij noemt zichzelf het brood en hij noemt zichzelf het brood des levens. Het levende brood. Het levenwekkende brood betekent dat ook. Hij predikt zichzelf. Er is geen prediker die zichzelf mag prediken. Maar Christus wel. Hij predikt zichzelf. En hij zegt het vanmorgen. Ik ben het brood des levens. Ik wilde komen om me als het tarwegraan te laten zaaien in de aarde. Ik wilde komen om als meel vermalen te worden tussen de molenstenen van de schuld van zijn kerk en van Gods recht. Ik wil komen om hongerigen te voeden. Ik ben het brood des levens. En als Christus zichzelf dan zo predikt, toen in Capernaum, nu in de evangelieprediking, dan leest u in Johannes 6 dat de mensen vragen stellen. Ongelovige vragen stellen. Hoe kan deze ons zijn vlees te eten geven? Hoe kan deze, de zoon van Jozef, wiens vader en moeder wij kennen, hoe kan deze zeggen dat hij uit de hemel is nedergedaald? Dan leest u dat de mensen beginnen te redeneren. Dan leest u dat de mensen beginnen te murmureren, te mopperen. En er komt er niet één tot hem. En dan staat de Heer Jezus Christus daar, met de pijn in het hart, in zijn middelaars hart. En dan zegt hij het, en hij zal het gezegd hebben met de tranen in zijn ogen. Niemand kan tot mij komen. Niemand wil tot mij komen. Niemand kan tot mij komen. Uw vijandschap, uw verachting is zo groot. Moet hij dat, geliefde gemeente, vanmorgen nog van u zeggen? Want dat is erg. Moet hij dat nog van ons zeggen vanmorgen? Dat we zijn geweest onder de prediking van het brood des levens. Dat hij zeer nabij is gekomen in de evangelieprediking. En dat hij zichzelf aan u heeft aangeboden. Maar dat u niet wil komen. Dat u niet kunt komen en niet wilt komen. Dat u, en zoekt u de schuld voor dat niet kunnen en dat niet willen, maar volledig bij uzelf en ik bij mijzelf. Maar dat er in ons hart geen belangstelling is voor hem. Dat de kerstmaaltijd van straks, en ik zeg niet dat dat allemaal verkeerd is, dat u eens even lekker eet straks. Maar dat de kerstmaaltijd van straks belangrijker is dan het woord van vanmorgen. En dat de dingen die u nog wil doen tussen kerst en oud en nieuw belangrijker zijn dan het brood des levens. Dat u kan redden van de eeuwige dood. Is dat uw toestand vanmorgen? Kijk, als Christus toen amen had gezegd in de synagoge van Capernaum, dan had hij volledig in zijn recht gestaan. Dan had hij kunnen zeggen, nu heeft God de Vader zijn Zoon in de kribbe gelegd. Nu ben ik gekomen, nu heb ik mezelf aangeboden als het brood des levens. Nu is er genoeg geschied. En we trekken de lijn nog een keer door. Als wij vanmorgen voor de 35e of voor de 70e keer het kerstfeest beleven. En de Heere heeft zijn evangelie nog weer laten klinken. En hij heeft het brood des levens nog weer aangeboden. Dan kan de Heere naar recht zeggen, er is nu genoeg geschied. U hebt al zo ontzettend veel meer gekregen dan dat u verdiende. Maar het zou wel voor eeuwig verloren zijn als de Heere toen amen had gezegd. Niemand kan, niemand wil. En dan komt dat gouden woord. Tenzij de Vader hem, en u mag wel aanvullen, door zijn Heilige Geest hem trekken. En daar ligt nu de goddelijke mogelijkheid. Daar ligt nu de mogelijkheid. God de Vader is niet alleen die God die met zijn ene hand zijn Zoon in de kribbe legt. Maar het is ook die God die met zijn andere hand zondaren gaat trekken. En hoe trekt hij ze? Door ze te laten zien hoe nameloos verloren ze zijn buiten hem. Door ze te ontdekken aan hun schuld. Door ze hongerig te maken naar hem en naar zijn gerechtigheid. Door ze af te brengen van alles waarop ze steunen kunnen en waarin ze rust kunnen vinden buiten hem. En hij gaat ze trekken en als hij trekt, onwederstandelijk, dat betekent zo dat je het niet kunt tegenhouden. Als hij trekt onwederstandelijk, dan komen ze. Dan komen de herders. En dan komen de wijzen. En dan komen Simeon en Anna. En dan komt daar een melaatse die zegt, Heere, indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. En dan komt daar een Canaanese vrouw die de Heere niet kan loslaten en die het zegt, Heere, help me toch. Dan zou je toch een gezegend kerstfeest hebben als je zo komen mag, met die beden in het hart, geen rechten meer over bij jezelf, dan alleen je eigen onrechten en je eigen ongerechtigheid. En zo komen tot degene bij wie nu alles meevalt. Want weet u tot wie ze komen? tot degene die het gezegd heeft. En dat leest u ook in Johannes 6. De Heer Jezus laat die dingen zo wonderlijk naast elkaar staan. Wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Wie tot mij komt, het brood des levens, zal ik niet uitwerpen. Voedsel dat hij schenkt. En tenslotte de vindplaats die hij kiest. Want waar is hij te vinden? In de kribbe. Ik zei u al, dan moet u eigenlijk naast vers 7, onze tekst van vanmorgen, ook nog leggen het 12e vers, waar de engelen tegen de engel, tegen de herders zegt, en dit zal uw teken zijn, gij zult het kindeke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe. En ook het 16e vers, waar staat over de herders, en zij kwamen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindeke liggende in de kribbe. De kribbe is niet alleen de plaats die spreekt van vernedering. Is niet alleen de plaats die spreekt van het voedsel, van het feit dat Christus het brood des levens is. Maar de kribbe is ook de plaats die spreekt waar hij te vinden is. In de kribbe. Dat is ook een wonder, gemeente. Dat die herders niet naar Rome hoefden. Dat die herders niet naar Jeruzalem hoefden. Dat ze niet hoefden aan te kloppen bij een paleis, een voornaam paleis, maar dat hij kwam in de kribbe. Dat hij te vinden was voor hen in de kribbe. Dan komt de Heer Jezus zo heel dichtbij. Er zijn uitleggers die vermoeden dat de kribbe waarin de Heer Jezus gelegd werd stond in een van de verblijven waar dezezelfde herders hun schapen bij slecht weer onderbrachten. Het zou kunnen, dat weten we niet helemaal. Maar in elk geval, die kribbe was zo heel dichtbij. En daar was hij te vinden. Waar zou hij vanmorgen te vinden zijn? Waar zou Christus te vinden zijn? Is dat een vraag die de echo vormt van de vraag van uw hart? Waar zou hij te vinden zijn? O zeker, hij is in de hemel. Hij is aan de rechterhand van zijn vader. Maar God legt hem ook in de kribbe. In de kribbe van het woord. In de kribbe van het gepredikte woord. En dan komt de Heere zo heel nabij. Nabij u is het woord. Alleen, zou u nou uit die kribbe willen eten? Zou je nou uit die kribbe willen eten? Want er is niets vernederender voor een zondaar dan eten uit een voerbak voor de beesten. Wie van het brood des levens eet, zal het doen in de belijdenis dat hij zelf met al zijn schuld voor God een groot beest is, een onreine is. Iemand die voor hem in zichzelf nooit kan bestaan. Wie uit de kribbe eten wil, zal moeten knielen en zal moeten buigen. En als je nou vanmorgen niet buigen kan, als je nou niet knielen kan, o, zoek dan toch maar een plaats bij die kribbe en vraag dan maar, Heere, u hebt zich zo diep laten neerleggen in een kribbe. En daar hebt u het verdiend. Daar hebt u alles verdiend wat voor de zaligheid nodig is. Zelfs dat mijn hart knielen kan. Dat mijn hart buigen kan. wil het geven vanuit uw verdiensten als het kind in de kribbe. Zou ik mogen komen? Vraagt iemand vanmorgen. Zou ik mogen komen met alles wat ik gedaan heb tegenover de Here? Zou ik mogen komen met mijn schuld voor God? Ik met al mijn onreinheid tot die heilige Zoon van God. Want in al zijn vernedering is en blijft hij toch het heilige kind van God. Zou ik mogen naderen tot hem? Zie dan nog één keer waar hij gelegd wordt. In een kribbe. Een voerbak voor de beesten. Daarom mocht Asaf komen. Al was hij voor de Heere en bij de Heere naar zijn eigen belijdenis een groot beest geweest. Daarom is er genade voor een dode hond als Mefiboset die het moet belijden onrein te zijn. En geen enkele waardigheid te hebben tegenover degene die hem weldadigheid zal bewijzen. Daarom is er plaats in de kribbe voor een Canaanese vrouw die het zeggen moet. Ja, Heere, al uw afwijzen is verdiend. Mijn schuld is groot. Ik ben onrein. Ik ben onwaardig. Ik heb het niet verdiend dat u voor mij komen zou. Ja, Heere. Maar ook de hondekens eten van de kruimeltjes die er vallen van de tafel van hun Heer. En als je dan één kruimeltje mag krijgen uit de kribbe van Bethlehem, en u mag het echt krijgen voor uw ziel, dan zal het uw belijdenis zijn. Zo onverdiend van mijn kant, maar één kruimel van zijn genade is mij alles, want daar komt hij zelf in mee. Wel, zo is hij nog te vinden, niet voor beste mensen, maar voor schuldigen, voor zondaren, voor mensen die voor de Heere niet bestaan kunnen. Daartoe legde God de Vader zijn Zoon in de kribbe, als het brood des levens. Daar worden rijken die voor God nog wel kunnen bestaan met hun gehoorzaamheid, met hun wetsbetrachting, met datgene wat ze hebben meegemaakt, met hun ernst en met hun zoeken, met hun bijbellezen en met hun bidden, hoe goed ook. Maar bij de kribbe worden ze ledig weggezonden, want hun handen waren vol en ze waren nog niet leeg. En hun hart was vol, hun hart was nog niet leeg. Rijken worden bij de kribbe van Bethlehem ledig weggezonden. En als je nog rijk bent, geestelijk rijk bent in jezelf, bid maar om armmakende genade uit Bethlehem. Maar armen en hongerigen die nu niets meer hebben, die worden met goederen vervuld. Amen. eindigen we met dankgebed. Heere, zo hebt u uw zoon in de kribbe gelegd. Zo hebt u ook zondaren bij die kribbe gebracht. En u liet ze knielen en u liet ze buigen. En u hebt ze willen verzadigen uit uw volheid. En dat werk van u gaat nog door. Heere, wil ons op deze eerste kerstdag 2016 diezelfde genade schenken. Om zaligheid te mogen zien in deze zaligmaker van verlorenen. In deze zaligmaker in wie nu alles te vinden is voor hongerigen die het leven bij zichzelf niet kunnen houden. Wees met ons, Heere, op deze kerstdag. Brengt u ons vanmiddag weer samen onder de klanken van uw woord, wanneer een heel ander gedeelte uit het kerstevangelie onze aandacht vragen zal. Wilt u er zelf in meekomen en laten ook de gedachten over het gepredikte woord mogen meegaan. Laten we uw woord mogen herkauwen, zoals de reine dieren. En laten we er ook in de overdenking nadien voedsel in mogen vinden. Zegen ons, o, datgene wat van u was. Heb dank voor uw woord. Heb dank, Heere, voor wat u ons schonk aan een plaats in het land der levenden. Een plaats onder het kerstevangelie. En vergeef genadig al het zondige van onze kant en hoor ons zo om Christus wil. Amen. Psalm 146, het vijfde vers, is de slotzang. 146, vers 5. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.